Dames en heren, commissieleden, heren van het college, mensen op de tribune en mensen van de ambtelijke organisatie. Ik heet u allen van harte welkom bij deze commissievergadering van de commissie Welzijn van 27 september 2011. Ik begin met u een aantal dingen te melden. Ik zie dat de heer De Brouwer vanavond aanwezig is. Dat impliceert dat de heer De Vries er vanavond niet is. Namens de Partij van de Arbeid zijn de heer Van der Put en de heer Van Baan niet. Maar mevrouw Van der Brand zal de honneurs waarnemen. En namens de VVD zijn de heren Zwaans en Schellekes afwezig. En daar zullen de honneurs worden waargenomen door mevrouw Van Rijswijk-Dion. Welkom. Ik begin ook met u voor te stellen om bij agenda punt 7, en we lopen nu meteen verder naar het vaststellen van de agenda, aandacht te besteden aan de vragen van de SP met betrekking tot de verhuur van de sporthal op de Frankische Driehoek. Vorige week in de raadsvergadering is besloten om die door te geleiden naar deze commissie. Ik zou die dan ook willen behandelen bij het agendapunt vragen aan het college. Die wijziging in acht genomen wil ik u vragen of u met de u voorliggende agenda kunt leven. Ik zie mevrouw Aert die daarop wil reageren. Ga uw gang.
Ik heb een vraag. Wij hebben raadsinformatie gehad, een raadsinformatiebrief over de leibron en kiezen voor een scenario enzovoorts. Die staat pas geagendeerd voor de vergadering van welzijn van 28 november. Dat vinden we erg laat. Iedereen heeft wel die brief kunnen lezen. Zou dat als agendapunt toegevoegd kunnen worden of moet ik hem ook stellen bij de vraag aan de wethouder?
Ik zou niet... U kunt het als agendapunt toevoegen. Als u enkel een aantal vragen aan het college heeft, kunt u ze uiteraard onder die noemer stellen. Maar ik denk niet dat iedereen op die manier de brief gelezen heeft en hem op die manier voorbereid heeft. Dus ik zou u voor willen stellen om er ook bij agendapunt 7 aandacht aan te besteden.
Oké. Okay.
Dat gezegd zijnde, nog andere op- of aanmerkingen op de agenda? Zo niet, dan is die bij deze vastgesteld. En gaan we meteen door met agendapunt 2, de presentatie van de GGD. Over lokale volksgezondheid en een toekomstverkenning omtrent dat thema. Aanwezig bij ons is mevrouw Van der Ham van de GGD. En die zal een presentatie geven over voornoemd onderwerp. Ga uw gang.
Grootglas meebrengen voor u.
Ik vertel vanavond iets over de volksgezondheid toekomstverkenning. En dat is eigenlijk het opstellen van een lokaal gezondheidsprofiel. En daarbij ook de beleidsadviezen die de GGD geeft daarover. De volksgezondheid toekomstverkenning bestaat eigenlijk, of is opgebouwd uit verschillende gezondheidsmonitoren. Die worden, elke monitor wordt één keer per jaar gehouden. Dat wil zeggen, dus elke vier jaar is een monitor aan de beurt, zeg maar. Eens in de vier jaar wordt daar een compleet verhaal van gemaakt. En dit jaar is het weer zover dat wij de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2011 in totaliteit presenteren. Daar zitten allerlei gegevens in die dus in deze monitoren verzameld zijn. Dat zijn enquêtes die uitgezet worden onder de bevolking. Het gaat dus om cijfers van zelfrapportage. De output van de VTV, als ik het kort mag zeggen, zijn het regionale rapport. De lokale rapporten, waar ik vanavond met name wat over vertel. En daarbij ook nog websites. En deze websites, daar staat nog veel meer informatie op dan dat ik de hele avond zou kunnen vertellen, zeg maar. En dus dat is wel heel interessant om te kijken. Je kunt op Goorlen niveau, zeg maar, lokaal niveau, heel veel verschillende cijfers op het gebied van gezondheid, maar ook WMO, zorggebruik, in deze monitoren vinden. En je kunt het ook vergelijken met de regio. En de regio bedoel ik dan de GGD-regio mee. Dat zijn 28 gemeenten van zeg maar Os, Udenvechel tot Gils. Nee, dank u wel. Glaasje water zo. Graag. Maar daar zal ik nu niks van laten zien, maar dan weet u dat er veel meer informatie nog te vinden is. De inhoud van deze avond is heel kort en zo zijn de rapporten ook opgebouwd. Gezond in een gezonde omgeving. Oftewel, welke invloed heeft de omgeving op de gezondheid? Wie voor een dubbeltje geboren is, en dat wil zoveel zeggen als de invloed van opleidingsniveau op de gezondheid. Daar zitten grote verschillen in, zullen we zo meteen zien. Krakende wagens lopen het langst, een beetje oneerbiedige term misschien, voor de vergrijzing, die ook in Goorlen zichtbaar is, zal ik u zo wat laten zien. En vervolgens moeten wij iets met de aanbevelingen, dus in de lokale setting is het goed om de gezondheid van de burgers te bevorderen. Maar daarbij zijn natuurlijk ook bezuinigingen en als het niet uit de lengte kan, kan het dan uit de breedte. Oftewel, we gaan kijken welke oplossingen zijn er, welke verbindingen zijn er te leggen. Allereerst gezond in een gezonde omgeving. Ik moet even mijn sheetje erbij pakken. Gezondheid wordt niet alleen beïnvloed door biologische factoren, door de beschikbaarheid van de zorg en door het gedrag van mensen, maar ook echt direct door de omgeving. Waar je woont doet er dus toe. En dit is op dit plaatje heel duidelijk te zien. Dit is een plaatje wat de gemelde Q-koorts patiënten weergeeft. En dan kun je dus echt heel duidelijk zien dat dat nogal regiogebonden is. Nou is het in Goorlen zo dat er geen besmette bedrijven zijn geweest. Geen Q-koorts besmettingen. Er zijn wel 9 zieken in 2009 gemeld en 3 zieken in 2010. Dus ook de Q-koorts is Goorlen niet helemaal voorbij gegaan. Maar het geeft even aan met name in de hoek van Landert en zo, dat wat ook binnen onze GGD-regio valt, is het een groot probleem geweest. Een ander ding is bijvoorbeeld die EHEC-bacterie die op een gegeven moment in Duitsland de kop opstak. En met name de komkommerboeren nogal, die hadden daar behoorlijk veel last van. Maar ook dichter bij huis, omgeving, fijnstof, lawaai, stank, dat zijn ook echt directe dingen die invloed hebben op de gezondheid van mensen. Dan is het ook nog zo dat wij in Brabant leven. Brabant heeft een Bourgondische inslag en ook daarvan zijn de effecten wel te zien. Ik weet niet of het heel duidelijk te zien is. Het onderste blokje gaat over roken. Dit zijn de gegevens van de jeugd. Dus dan hebben we het over de monitor 0 tot 11. Nou, gelukkig wordt daar geen roken gerapporteerd. 12 tot 19, eventjes als voorbeeld. De witte balk, dat waren de cijfers van Goorlen die gepresenteerd zijn bij de Volksgezondheid Toekomstverkenning in 2006. De paarse balk zijn de huidige cijfers. En de blauwe balk, nou ben ik mijn cursor kwijt, ja daar is die. Zijn de gegevens in de totale regio Hart voor Brabant. Het blok daarboven gaat over overgewicht, ernstig overgewicht daarboven weer en alcoholgebruik. En alcoholgebruik is, of de vraag is, er zijn meerdere type vragen die over alcoholgebruik gaan. Ik heb de gegevens nu gepresenteerd van de vraag, heb je de laatste 4 weken alcohol gebruikt? Nee, dat klopt niet wat ik nu zeg, want dat zijn er namelijk veel meer. Dit is binge drinken, de cijfers van binge drinken. En dat is meer dan 6 glazen op een dag drinken. Ja, wat opvalt is dat er in Goorlen meer gerookt wordt. En dat overgewicht redelijk hoog scoort. En zeker het ernstig overgewicht bij de 12 tot 19-jarigen. Dat schiet er echt duidelijk uit. Veel meer gegevens en veel gedetailleerder zijn dus in de website terug, op de websites terug te vinden. Hetzelfde heb ik gedaan voor de volwassenen en de senioren. Hier staan de leeftijdsgroepen weer, 50 plus 19 tot 64 jaar. Dat zijn dus dat is de groep volwassenen. En weer dezelfde opbouw, de witte balk is voor de vorige VTV, de paarse voor de huidige en de blauwe voor de regio. Wat hier opvalt is ook weer overgewicht bij volwassenen en met name ernstig overgewicht. Ik moet af en toe de cursor zoeken. Die schiet eruit, overgewicht ook bij onder de volwassenen en roken bij 65 plus. Dat zijn echt dingen die er wat uitschieten. Als de witte balk ontbreekt, zoals bij roken 65 plus, dan betekent dat dat het in de vorige meting niet is gevraagd. Dus die cijfers heb ik gewoon niet. Omgeving kan ook een positieve invloed hebben op de gezondheid. Een groene omgeving en een omgeving waarin sociale cohesie bestaat, die hebben een positieve invloed op zowel depressie als overgewicht als diabetes, doordat mensen meer gaan bewegen. En ook op het algemeen welbevinden van mensen. Dus mensen voelen zich psychisch en fysiek gezonder in een groene omgeving en in een omgeving waar een sociale cohesie bestaat. Dus een gevoel van buurt of samenhang. Daarmee zou je dus makkelijk kunnen concluderen, en dat wil ik bij deze dan ook doen, dat de omgeving ook echt een bijdrage kan leveren aan de bescherming en de bevordering van gezondheid. Dan iets nog over de gezondheidsverschillen. Wat nog steeds aan de orde is, is dat mensen met een lage opleiding echt letterlijk 7 jaar korter leven dan mensen met een hogere opleiding. En dat ze ook nog 14 jaar langer in een met gebreken leven. Dus niet optimaal gezond zijn. Dat is zo in zijn algemeenheid. En hier is het wat verder uitgesplitst naar dit zijn eigenlijk de zeg maar leefstijlen, dus gedrag van mensen, een ongezond gedrag. En ziektes zoals diabetes staan genoemd. En het gevoel van psychisch ongezond zijn en de ervaren gezondheid matig tot slecht. Ik zal 1 keer noemen de balken. Opleiding hoog is de bovenste balk. De gele balk is middenhoge opleiding. De groene, zeg ik maar, is de opleiding middenlaag. En de lichtblauwe is mensen met een lage opleiding. Overmatig alcoholgebruik, daar schieten ze niet echt in vooruit. Dat zijn met name de middenopgeleiden, zeg maar. Maar eigenlijk op alle andere thema's scoren met name de laag opgeleide mensen nou zelfs aanzienlijk hoger in sommige gevallen dan de hoger opgeleide mensen. Dat is wel iets om, in de aanpak van gezondheidsproblemen, dus specifiek aandacht te hebben voor mensen met een lage opleiding. Dit effect zie je eigenlijk al bij kinderen. Hier staan ook weer een aantal gezondheidsproblemen, zeg maar. En de paarse balk is de balk waarbij beide ouders laag opgeleid zijn. En de gele balk of oranje balk is de balk waarbij minstens één van de ouders hoger opgeleid is. En ook hier zie je eigenlijk dat de kinderen, en dat gaat over kinderen van 0 tot 11 jaar. Dit zijn trouwens niet specifiek Goorlense gegevens, maar binnen de regio. Maar Goorlen wijkt bijna in niks af van de regio, hoor. Maar dit zou je ook voor Goorlen zo kunnen maken. Alleen dan worden de hoeveelheden, dan krijg je veel kleinere groepen en dan kun je minder makkelijk gegeneraliseerd iets over zeggen. Maar dit effect, dat zie je overal terug. Je ziet dus gewoon dat ook de kinderen waarvan de ouders allebei laag opgeleid zijn, al een behoorlijke achterstand hebben in gezondheid, maar ook in leerproblemen. Ook in Goorlen, dit is dan wel specifiek Goorlen, is er ongelijkheid. Zoals ik al zei, niet alle gegevens die we binnenkrijgen kunnen gesplitst worden naar opleidingsniveau. Maar wat er wel als voorbeeld duidelijk is geworden is dat 57% van de lager opgeleide inwoners niet aan de norm gezond bewegen voldoet. Terwijl maar 31% van de hoger opgeleiden dat niet doet. En een ander voorbeeld is dat er in Goorlen een behoorlijk flinke stijging, meer dan een verdubbeling is geweest. 2006 naar 2011 heb ik het dan ook weer over. Van verpleging en verzorging op afroep vanuit huis. En die stijging zit hem alleen maar in de laag opgeleide inwoners. Dus die hebben met name veel meer zorg gevraagd. Bij hoger opgeleiden was geen stijging te zien.
Mag ik een vraag stellen? Als u het heeft over de laag opgeleide inwoners, dat scheelt. Als u het daarover heeft, ja, in mijn beleving heb ik het dan over inwoners die ouder zijn dan 70 jaar vaak. Die zijn van origine altijd al laag opgeleid, omdat ze vroeger geen hoge opleidingen aangeboden kregen volgens mij. Dus ik vraag me af hoe dat in deze verhoudt.
Ja, de vorige sheet die gaat duidelijk ook over de ouders van jonge kinderen van 0 tot 11. He, dus dat de vorige. Even kijken, vorige. Oh, nog een keer. Deze. Dat is de opleiding, het opleidingsniveau van de ouders van de 0 tot 11-jarigen. Dus dat zijn echt jongere mensen. Deze, dat zijn de, moet ik even zeggen, dat weet ik niet precies. Of dat de 65 plus of de volwassenen. En de volwassenen is dan 19 tot 64 jaar. Hè?
Ja, maar volgens mij, mensen die gewoon zorg op afroep hebben, die daar een beroep op doen, zijn vaak toch de ouderen. Hè?
Dat kan.
Ouder maar, dan 65 jaar.
Ja, ja. Nee, dat natuurlijk. Maar op zich, wat er nog steeds blijft staan, is dat mensen met een lagere opleiding, hè, dus je vergelijkt dezelfde leeftijdsgroep. Het is niet zo dat de lager opgeleide, dat we dan in de senioren zitten, zeg maar. En dat we die vergelijken met volwassenen die hoger opgeleid zijn. Dus de vergelijking zit binnen dezelfde groep.
Heb ik ook nog een vraag? Kunt u twee plaatjes teruggaan nog? Want dan hebben we dus drie welvaartsziektes bij mensen die minder bedeeld zijn. En met welvaart bedoel ik dan door het gebrek aan...
Deze.
Als je hier ziet, zowel astma, bronchitis als eczema's, overgewicht, zijn dus welvaartsziektes. Of zowel mensen die minder welvaart hebben.
Minder welvaart?
Ja. Als wij de conclusie trekken met dit rapport, dan laag opgeleide mensen hebben kinderen en die kinderen die zijn onderhevig aan deze drie ziektes. Nee, niet welvaart. Even goed luisteren. Doordat die mensen geen welvaart hebben, minder welvaart hebben, komen deze ziektes voor.
Ja,
dat is toch
dat klopt.
Is een goede stelling dan?
Ja.
En dan is mijn vraag, waar wordt hier dan aan gedaan? Want als dit dan zo klaarblijkelijk zo open ligt, nou, dat is voor de GGD een inkopper.
Nou, was het maar zo simpel dat ik dat gewoon kon inkoppen. Maar dat is wel iets om natuurlijk heel veel aandacht voor te hebben binnen het gezondheidsbeleid. Maar niet alleen binnen het gezondheidsbeleid, want je kunt ook weer dingen koppelen. Maar goed, daar kom ik zo meteen nog verder op hoor. Maar je kunt hier ook iets mee met armoede, binnen het armoedebeleid bijvoorbeeld. Of schuldhulpverlening. Hè. Dat zijn ook dingen die van invloed zijn. Mensen hebben vaak de kennis niet. Leven in een sociaal of in een omgeving die vaak ook minder is. We hebben net gezien, omgeving is ook van invloed op de gezondheid. Ze leven vaak ook in een minder welvarende omgeving. Nou, er zijn heel veel factoren die ervoor zorgen dat de gezondheid van de laag opgeleide mensen minder goed is dan van die hoog opgeleide mensen. En dat kun je niet. Maar wat belangrijk is, en dat wil ik er eigenlijk mee zeggen, is dat er niet alleen binnen lokaal gezondheidsbeleid, maar binnen het totale pakket van beleids. Maatregelen binnen een gemeente aandacht zou moeten zijn voor de gezondheid van de laag opgeleide mensen. En die beïnvloeding kan lopen vanuit verschillende. Hè, je kunt mensen informeren, maar je kunt ook de iets doen aan de omgeving van mensen. Of ervoor zorgen dat de schuldhulpverleningstrajecten. Of dat de mensen gesubsidieerd worden om te gaan sporten. Ik noem maar wat. Hè. Is dat zo voldoende beantwoord? Oké. Okay. De vergrijzing. Goorle wordt grijzer, het staat er al. Dit zijn beramingen vanuit de bevolkings- en woningsbehoefteprognose Noord-Brabant. De jaartallen 2010, 2015, 2020, 2025 ziet u hier onderaan. En dit is eigenlijk de bevolkingsopbouw binnen Goorle, de schatting dan van de bevolkingsopbouw. Een lichte groei in de totaliteit, maar u ziet de bovenste balk, en dat zijn de 65-plussers, gaat een steeds groter onderdeel uitmaken van de totale bevolking. Nou heb ik de percentages. In 2010 was 15,7% van de inwoners ouder dan 65 jaar. In 2025 zal dat volgens deze beraming 22,6% zijn. Dus dat is toch wel behoorlijk substantieel groter. Als je dan kijkt dat de ouderdom toch vaak gepaard gaat met meer aandoeningen en mindere gezondheid, dan is het wel belangrijk om deze groep ook in beeld te hebben. De gevolgen van de vergrijzing zijn namelijk dat er verhoudingsgewijs minder mensen zijn die werken. De betaalbaarheid van de zorg komt daarmee in het geding, maar ook de capaciteit van de zorg. Want er zijn minder mensen die werken, dus er zijn ook minder mensen die in de zorg werken. Terwijl er wel de zorgvraag groter zal zijn als de lijn zoals die er nu ligt, hè, de percentages, vertaald worden naar die steeds grotere groep 65-plussers. Oké, dan. Wat zou dan belangrijk zijn binnen het gezondheidsbeleid in Goorle? Nou ja, dit kan denk ik iedereen onderschrijven. Inwoners vitaal en gezond houden, dat staat natuurlijk bovenaan en dat is een open deur. Dat kan door preventie, maar ook door vroegsignalering en door het zorgaanbod goed geregeld te hebben. Van oudsher, zeg maar, of de laatste tijd is er erg veel ingezet op het beïnvloeden van gezondheid door het gedrag van mensen proberen te veranderen. Dat blijkt onvoldoende eigenlijk effecten te hebben. En wat wat nu steeds meer naar voren komt, is dat uit onderzoek, is dat de omgeving dus een hele belangrijke invloed heeft op de gezondheid. En dat een goede omgeving ook gezond gedrag faciliteert. Dus je bent er niet met mensen vertellen dat ze het anders moeten doen, dat ze moeten stoppen met roken of gezonder moeten eten, maar je moet mensen ook daartoe uitnodigen en faciliteren. Dan kun je denken aan de dingen die hier staan, groene wijken, sociale cohesie, frisse scholen. Dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan het bevorderen van gezondheid. Aandachtspunt voor lage opgeleiden, daar hebben we het net dan over gehad, met voorbeelden. En het stimuleren en faciliteren van participatie, dat is sowieso om aan de... je moet mensen mobiel houden, laten participeren aan de maatschappij. En zowel door vrijwilligerswerk als mantelzorgwerk als arbeidsparticipatie. Dat werkt eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, mensen die participeren hebben minder een zorgvraag. Mensen die participeren, die voelen zich ook gezonder. Dus dat werkt twee kanten op. Als mensen zingeving hebben, dan hebben ze ook minder, dan hebben ze een beter ervaren gezondheid. Dat is ook gemeten. Nou, dus sta je als gemeente in een spagaat, omdat er steeds meer taken naar de gemeente komen, met daarbij steeds minder middelen, en dat geeft dus steeds meer druk. De uitdaging zit hem nu in de samenhang zoeken. En ik gaf daar al wat voorbeelden. Sport bijvoorbeeld als onderdeel inzetten bij preventie overgewicht bijvoorbeeld. Maar ook de groene wijk als preventie overgewicht. De groene wijk voor preventie depressie. Schuldhulpverlening lagere opgeleide mensen te stimuleren tot gezond gedrag. Binnen het WMO-beleid en hier binnen Goorlen natuurlijk back to basic zijn eigenlijk deze speerpunten, de vorige speerpunten van de vorige sheets bedoel ik dan, die zijn naadloos te koppelen aan de hoofddoelen van back to basic. Samenhang dus zoeken, maar ook samenwerking. Uitdaging daarbij is de private sector daarbij uit te nodigen, in te schakelen vanuit hun maatschappelijk belang. En het combineren van inzet in menskracht, zeg maar ook in middelen. Dus niet te veel binnen budgetten denken en die begrenzen, maar eigenlijk de boel op een hoop gooien, zeg maar even eenvoudig. En van daaruit kijken, hoe kun je vanuit één oplossing meerdere doelen dienen. Dat vraagt een sterke regierol van u als gemeente. En ik sta nu open voor nog aanvullende vragen, als u die heeft.
Ik wil wel een opmerking plaatsen. U zegt net mooi back to basics, maar dat moet natuurlijk tegelijk nog bewijzen. Hè? Dat is een ingezet traject. Er zijn een aantal verenigingen die is er subsidie ontnomen. Er is helemaal geen enkele zekerheid of al die verenigingen nog wel blijven bestaan. Dus de zogenaamde voorloper waarvan u zegt van dit is allemaal noodzakelijk om mensen in bepaalde sociaal milieus tot een betere invulling van het leven te kunnen bieden, zeg maar. Dat is helemaal nog niet gezegd hebben die niet ondertussen afgepakt hebben door het instellen van back to basics. Dus dat kunnen we straks pas over 2 of 3 jaar zien als er dan plotseling verenigingen weggevallen zijn en mensen vereenzaamd zijn. Dan heb je de constatering van dat het wel of niet gewerkt heeft. Maar om nu te zeggen van back to basics is een aanzet tot, maar resultaat is het niet. Dat zal nog moeten blijken.
Ik zei net dat dit aansluit bij de hoofddoelen van Back to Basic.
Ja, hoofddoelen is dat de mensen meer zelf moeten gaan doen, et cetera, et cetera. Daarvoor hebben we een bepaald beleid ingezet. Daarvoor is Back to Basic gekomen. Daar hebben we een aantal afspraken in gemaakt. Er zijn nu verenigingen die dus onderhevig staan aan het feit dat ze geen subsidie meer krijgen, dus ook niet daadwerkelijk eventueel kunnen blijven bestaan en op termijn opgeheven worden. Pas dan zie je waar de eventuele voor- en nadelen zijn ten opzichte van die mensen die daarin geparticipeerd hebben. Dat kun je dus nu nog niet zeggen. Dus back to basic is een aanzet tot, maar of het daadwerkelijk het resultaat zal geven over de brede lijn die straks ook voor alles zal gelden. Misschien voor sportverenigingen wel, maar misschien voor kleine verenigingen helemaal niet. En dat moeten we op termijn blijken. En misschien zitten daar wel net die mensen waar u op doelt, die minder opgeleiden, et cetera, et cetera. En dan heeft het dus niet gewerkt. Daar duid ik op.
Ik bedoel dus inderdaad de uitgangspunten, de speerpunten die ik net noemde, die sluiten aan bij de drie hoofddoelen. Het bevorderen van maatschappelijke participatie, hè, dat is wat ik net bedoelde met, dat is van positieve invloed op gezondheid ook. Het vergroten van de zelfredzaamheid, maar ook het versterken van de kracht in de samenleving. Hè, dat zijn de drie hoofddoelen. Nou, als je die als uitgangspunt neemt, dan kun je daar ook de speerpunten van lokaal gezondheidsbeleid inpassen. Voor de rest is het natuurlijk zo.
Ik zie dat de dienstdoende wethouder op het vinkentouw zit om daarop te reageren. Ga je gang.
Ja, ik wil even een korte opmerking maken. De back to basics is terecht dat mevrouw Van Ham zegt dat die hoofddoelen naadloos aansluiten voor een groot deel ook op het gezondheidsperspectief waar u aan streeft. Staat los van het feit of die clubs waarvan u denkt dat ze allemaal om gaan vallen, waarvan niemand het heeft gezegd, nog sterker zelfs, heel de raad was het eens met die doelstellingen en de uitvoering van Back to Basics zoals we gedaan hebben. Er waren een paar details waarbij dat op afweek, meneer Van Iersel, maar grosso modo.
Wel met de doelstelling, maar niet met de uitvoering.
Dat kan best zijn. Maar, dus je kunt niet stellen dat wat mevrouw Van Ham zegt niet klopt. Dat klopt wel. Die hoofddoelstellingen die komen terug in Back to Basics. En daaraan hebben de clubs ook proberen te voldoen om aan hun subsidie te kunnen komen.
Maar daarmee is de opmerking van de heer Snels ook niet per definitie onwaar. Het enige wat hij volgens mij probeert aan te geven is dat de uitwerking van die doelstellingen dat later moet blijken of die de hoofddoelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben. Ja, en die opmerking, ja, ook goed, die blijft staan. Ik zag nog meer vingers. Ik zag mevrouw Van der Brand en de heer Kouwenberg. Dan is mevrouw Van der Brand aan het woord.
Ja, even terug naar het onderwerp waar het nu over gaat. Ik ben wel geïntrigeerd van dat die laag opgeleide dus een groter risico heeft. Weet u het percentage van het aantal inwoners met een lage opleiding? Dus hoe groot is het aantal mensen in Goorden die dat risico hebben?
Daar durf ik nu geen uitspraak over te doen, maar ik zal dat navragen bij onze afdeling epidemiologie.
Als we dat via het verslag zouden kunnen krijgen, ben ik wel benieuwd. Ja.
Ik heb geen pen.
Meneer Kouwenberg, ga je gang.
Ik wil een vraag: hoe staat het met de drugs en de gezondheid in Goorden? Neemt het af of neemt het toe? En dan heb ik nog een vraag over de geslachtsziekte. Neemt het hier in Goorden af of neemt het toe? En hebben wij er als school ook een taak in om dit mee te helpen te bestrijden? Dat is een vraag.
Even kijken, de eerste vraag was drugs, geloof ik. Hè? Ik ga het voor u nakijken, want ik weet het niet 100% zeker, omdat ik die cijfers er nu niet gewoon bij heb. Maar volgens mij is het in Goorlen afgenomen, drugsgebruik. Daar staat wel tegenover dat de rapportage, zoals ik helemaal aan het begin zei, de monitor zeg maar, is zelfrapportage. Dus mensen vullen dat zelf in. Dus de 12 tot 19-jarigen zeg maar, die vullen zelf een vragenlijst in. Twee opmerkingen daarover. Je hebt natuurlijk altijd mensen die minder invullen dan dat het werkelijk gebeurt. Dat is één ding. En de echte drugsverslaafden bereiken wij niet met een vragenlijst. Dus die zitten er sowieso niet in. De tweede vraag, seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat durf ik niet helemaal zeker. Dat zal ik ook nakijken. Het wordt niet nagevraagd in de monitor of mensen een seksueel over een SOA hebben, zeg maar. Er wordt wel gevraagd of ze onveilig seks hebben gehad. Daar staat trouwens wel in het lokale rapport. Ja, dat heeft u niet. Dat heeft u niet. Nee, sorry. Ik heb ze net digitaal en geprint gegeven aan de beide wethouders. Ons voorstel is om ze ook op de site en op de GGD-site te zetten. Maar daar moeten we het nog even over hebben. Dus dat weet ik niet.
Wij kunnen ze toesturen als u dat wilt.
En we hebben de eerste toezegging van de avond te pakken. Ja. Mevrouw van Rijswijk de Jong, ik zag ook uw vinger. Ga uw gang.
Ik wil even nog even wat vragen over, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Van der Brand, over die cijfers van de laag opgeleide. Hoe bepaalt de gemeente dat? Is dat aan de hand van hun inkomen? Of, want wil je ze tellen, moet je weten of ze laag opgeleid zijn. Vragen ze dan welke school ze hebben gehad of zo? Is dat dan een enquête die bij iedereen wordt gedaan?
Dat zijn steekproeven die worden gedaan. En op basis van die steekproeven mag je iets zeggen. Dat is een statistische regel, zeg maar. Ja. Bij een bepaalde grootte van de steekproef mag je iets zeggen over de totale groep waar je het eigenlijk over hebt. Okay. En dat zijn dan de inwoners van Goorle. Ik kan ook navragen hoeveel vragenlijsten er verzonden zijn binnen Goorle en hoeveel er terug zijn gekomen.
Oké, dank u wel.
Ja.
En ik zie ook mevrouw Aerts, ga uw gang.
Wij krijgen hier nu de presentatie. U vraagt aandacht voor een aantal punten. Zijn er ook dingen waarvan de GGD zelf zegt, hier gaan wij aan werken?
Hij staat nog uit. Wij werken hier zeker zelf ook mee, ja. Sowieso door wij voeren heel veel diverse projecten uit binnen de hele regio. Hè. Dus niet alleen regio Midden-Brabant, maar de regio die ik net noemde. De speerpunten zijn eigenlijk de landelijke speerpunten vanuit VWS opgesteld. En dat zijn overgewicht, alcoholmatiging of alcoholmisbruik, moet ik zeggen, als ik het... depressiepreventie, diabetespreventie en roken. En daar hebben wij zeer diverse programma's voor. En voor de rest zorgen wij dat we op lokaal niveau, zeg maar, de partners bij elkaar brengen die zelf ook iets aan het onderwerp kunnen doen. En de gemeente kiest daar speerpunten ook weer in. Hè? Want een gemeente kan niet op 5 van die thema's tegelijk projecten uitvoeren. Dat vraagt te veel ook van de partners.
Ik constateer dat daarmee alle vragen beantwoord zijn. Wil ik u hartelijk danken voor de heldere presentatie en het beantwoorden van de vragen. Kunnen we daarmee dit agendapunt afsluiten? Wou ik kort even een paar minuten schorsen om enerzijds de techniek te ontmantelen en anderzijds afscheid te nemen van onze gasten. Ik zou zeggen een minuutje of 4, 5. als een ieder zijn of haar plaats weer heeft ingenomen, wil ik de vergadering graag heropenen. En we zijn op de agenda aangekomen bij agenda punt nummer 3. De vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2012. Ik wil daarbij opmerken en mijn dank uitspreken richting de fractie van de SP, die reeds een aantal vragen van tevoren schriftelijk gesteld hebben, zodat onze vergadertijd daarmee niet belast hoeft te worden. U kunt uiteraard de vragen en de bijbehorende antwoorden gebruiken bij de beraadslaging. Wie wenst over dit agendapunt het woord? Ik zie de heren Van Iersel en Kouwenberg. Dan is de heer Kouwenberg is aan het woord. Ga uw gang.
Ik kan er heel kort in zijn. De wethouder weet al waarom ik tegenstem. De velden die liggen in slechte staat erbij. En lang dat die velden nog niet opgeknapt zijn. En nog niet begonnen is met de velden te vernieuwen of een ander soort veld op te leggen. Moet ik helaas tegenstemmen. En ik zal dit in de gemeenteraad verder verwoorden. Dus voor mij mag het een B horen.
U neemt vast een voorschot op.
Ja.
Waarvan akte. En dan de heer Van Iersel. Ga gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de vragen die ik vorig jaar gesteld heb weer tevoorschijn gehaald. En bekeken wat het college tot nog toe met mijn vragen gedaan heeft. Zeg je? Buiten de toezegging dat het allemaal in het accommodatiebeleid terug zou komen en het refereren aan back to basics waarin veel geregeld zou worden, kan ik constateren dat er niets veranderd is. Vorig jaar ging de huur omhoog met 1,2%. En nu is het voorstel de huur te verhogen met 1,3%. Een voetbalvereniging gaat daardoor 3 cent per veld per uur meer betalen. Een hockeyvereniging, waar we het over hebben, 11 cent. Handbalvereniging, 37 cent. Zaalvoetballers betalen voor een uurtje voetballen. Die gaan 50 cent omhoog en de badmintonners zelfs 60 cent. Waar de voetbalvereniging dus 3 cent per omhoog gaat, gaan de zaalvoetbalvereniging, dus ook voetballers, opeens 50 cent per uur meer betalen. Ongetwijfeld is het ook in alle jaren zo verhoogd en is uiteraard het verschil wat ooit ingesteld is in stand gehouden en steeds groter gemaakt. In gesprek hier met een ambtenaar van het management van dit huis vertelde hij mij dat deze discrepantie al jaren bestaat, maar dat hij me veel succes wenste met het veranderen van het was toch een doodgeboren kindje en met geen molenpaarden was het beleid van colleges te veranderen. Ja, dat werd gezegd door een ambtenaar hier in huis. Sporten is een gegeven waar iedereen het steeds meer over heeft, maar eigenlijk steeds minder op de voorgrond staat. In het kader van de huidige ontwikkelingen schrijft iedereen moord en brand over de culturele kaalslag. Maar als je hebt op enige discrepantie tussen tarieven van sportverenigingen, zijn al mijn collega's raadsleden daar ongevoelig voor, behalve Willem. En is bestaand beleid toch al jaren goed geweest, dus waarom zouden we het veranderen? Voorzitter. Het stuit me tegen de borst nadat ik een jaar geleden in dit huis het item al aangekaart heb dat er nog steeds niets mee is gebeurd. Tevens heeft Back to Basic duidelijk gemaakt dat het hebben van een clubhuis een voordeel heeft in het toekennen van subsidies, omdat in een clubhuis ook andere zaken voor de gemeenschap kunnen worden gedaan. Buiten het feit dat de vereniging dus eigen inkomsten kan verwerven uit de kantineomzet, krijgen ze bij ons ook nog eens subsidie voor andere activiteiten die een indoorvereniging niet kan doen omdat ze die mogelijkheden van eigen kantine gewoon niet hebben. Ik wil dan ook verpleiten om een afwachting van het notenaccommodatiebeleid, deze verhoging voor de indooraccommodaties te veranderen in een verlaging en de hoogte van de indexering voor de buitensportaccommodaties dusdanig te verhogen dat de gemeente de inkomsten die ze gedacht heeft toch kan ontvangen, zodat we geen geld in de begroting krijgen voor 2012. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaal, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even ingaan op de bijdrage van de heer Kouwenberg. Die geeft al aan dat hij tegen zal stemmen. Nou, dat neem ik uiteraard aan. Hij zal in de raad daar zijn mening over ventileren. En daar neem ik aan, zoals u aangeeft, meneer Kouwenberg, een nadere motivatie van geven. Perfect. Wel kom ik even terug op uw opmerking dat de velden in slechte staat zouden zijn. Dat bestrijd ik te vuur en te zwaar, want er is echt alles aan gedaan om de velden in prima staat te krijgen voor het nieuwe seizoen. En natuurlijk, er zijn wel wat problemen geweest, maar die problemen die kent u. Maar het is niet zo dat de velden op het moment in slechte staat zouden zijn, dus dat bespreek ik. Maar verder wacht ik uiteraard uw bijdrage inderdaad af. Wat betreft de heer Van Iersel, meneer Van Iersel komt eigenlijk terug op zijn verhaal van vorig jaar, wat hij toen ook met veel verve heeft afgestoken. Toen heb ik, hebben wij als college al daarop geantwoord. Wacht nou eerst even het accommodatiebeleid af en de renovatie van de sportvelden. Daarna wordt er een nieuwe tariefstelling gedaan. En dit antwoord zou ik eigenlijk u nu weer willen geven. We wachten gewoon het accommodatiebeleid af. Dat komt in december, zoals u weet. En dan kunnen we eens kijken wat we met tarieven kunnen doen. En dat er onbillijkheden in zitten, die u ook noemt. Daar kan ik het best mee eens zijn. Alleen we moeten dat, om dan nu snel eventueel iets te wijzigen, wat we straks in december of januari, dat we daar weer een hele wijziging op zouden moeten doorvoeren. Dat, ja, vind ik eigenlijk te ver gaan. En u zegt van beleid van colleges is niet te veranderen. Is altijd te veranderen. Daar bent u zelf als raad natuurlijk, daar zit u als raad voor. Dus daar hebt u een grote stem in het kapitel wat dat betreft. Dus ja, sorry meneer Van Niersel, ik geef u eigenlijk hetzelfde antwoord als vorig jaar. We wachten het accommodatieonderzoek af. We gaan de renovatie van de sportvelden, daar doe ik u straks nog een mededeling over. En dan gaan we uiteraard de tarieven weer op zijn merites bekijken. Tot zover.
Wil ik u vragen of er behoefte is aan een tweede termijn? Wellicht ook in reactie op het balletje of het shutteltje of wat dan ook dat de heer Van Iersel opgegooid heeft. En ik constateer dat het antwoord daarop bevestigend is. De heer Snels, de heer Van Iersel. Ik zag de heer Hendricks, of was het een schijnbeweging? Het is. Dan mag u meteen de aftrap verrichten, meneer Hendricks.
Het was ook niet eens zozeer richting de heer Van Iersel, maar richting de wethouder. Die geeft aan, er is alles aan gedaan om de velden in goede staat te krijgen. Dat geloof ik meteen, dat de gemeente er alles aan doet. Maar dat wil niet zeggen dat ze daardoor ook allemaal goed geworden zijn. Want er ligt volgens mij onder andere een kunstgrasveld bij de hockeyclub dat nagenoeg afgekeurd is om wedstrijd op te spelen. Dus dat is niet helemaal, was niet helemaal juist, denk ik. Dat is het enige wat ik wilde aanvullen.
Meneer Snels, ga je gang.
Ik kan in ieder geval wat voetballen betreft de wethouder ondersteunen, want zowel de velden bij GGW voorop als Riel heb ik mogen betreden met de jeugd en mogen bezien, maar die zijn goed wethouders wat dat betreft. Dat is één puntje. Ik wil trouwens wel even nog ergens anders aanvestigen. De heer Van Iersel geeft net al aan dat een bepaalde belasting, zeg maar de vereniging belasting betrekking tot de velden. En toen heb ik dus even zitten kijken. Voorop heeft 6,4 grasvelden, Arizona van 4.200, dat is ongeveer 27.000 euro, GGW 4,5. Dat is ongeveer 18.000 euro. En Riel 3,5 die betalen ongeveer 12.000 euro. Alleen het aantal leden loopt schrikbarend uiteen. En dat betekent eigenlijk ook als je technisch gaat kijken dat GVW en VOAP ongeveer 30 euro per lid per jaar betalen om van de velden gebruik te mogen maken. En Riel die betaalt op dit moment al dik 40 euro op jaarbasis. Dus dat is eigenlijk best wel een groot verschil. Daarnaast is ook nog een keer een deel van de jeugdsubsidie van Riel vervallen, Arizona van 1600 euro. Dus als je kijkt dan zijn die gewoon dit jaar gemiddeld 15 euro per persoon meer kwijt om voetbal te mogen spelen dan de verenigingen VOAP en GSB. Als ik dit ook even onder de aandacht mag brengen.
En de heer Van Iersel sluit de rij. Ga u gang.
Ik wil even terugkeren op de reactie van de wethouder. De wethouder zei dat hij vorig jaar gezegd gerefereerd heeft aan accommodatiebeleid, maar dat is niet waar. Hij heeft gerefereerd in afwachting van Back to Basics. Staat in de notulen. Het accommodatiebeleid wordt daar niet vermeld. Dus als hij nu dan zegt van het is accommodatiebeleid dat moet wachten, dat heeft hij vorig jaar niet verteld.
Wethouder van Groenendaal.
Dank u wel. Als ik meteen met mag reageren op de opmerking van de heer Van Iersel. Back to basic verhaal, meneer Van Iersel. Dan maakt het accommodatiebeleid maakt daar onderdeel van uit. We hebben twee onderdelen onderscheiden. Het back to basic verhaal puur de subsidies en het accommodatiebeleid. Maar dat is ja, het back to basic verhaal. Tenminste, zo heb ik dat altijd begrepen. Maar nogmaals, als u zegt, van u hebt de SEC niet gezegd het accommodatiebeleid. Ik ben altijd van uitgegaan dat het accommodatiebeleid onderdeel uitmaakt van het gehele traject Back to Basic. Dus waarvoor dan excuses als u dat op een andere manier begrijpt. Of dat ik misschien verkeerd heb uitgedrukt, maar die mening ben ik toegedaan. Ik bedank de heer Snels in ieder geval dat hij mij bijvalt betreffende de situatie van de velden. Maar dat heb ik net al gezegd, de voetbalvelden, laat me het zo zeggen. Als u het om zou slaan naar de leden, zoals de heer Snels zegt, dan heeft hij inderdaad gelijk. Daarom is het ook zo dat we dat, de tarieven op de schop gaan nemen nadat het accommodatiebeleid en de renovatie van de sportvelden heeft plaatsgevonden. En dan proberen we uiteraard, ik vind dat we dan met alle factoren rekening moeten houden. Met het aantal leden, met het onderhoud zelf, wat gaat kosten, want dat zal ook straks nog best verschil uit gaan maken. Dus toen komen we uiteraard komen we daar nog over te spreken. Dan de heer Hendricks, die heeft het over de hockeyvelden. Moet ik ook zeggen, meneer Hendricks, ook aan het hockeyveld dat eigenlijk zou afgekeurd worden door de hockeybond, is de nodige aandacht besteed, zodat er in ieder geval nog 2 jaar op gespeeld mag worden. Dus dat even ter aanvulling.
Dat is goed om te horen. Goed nieuws.
En dat gezegd zijnde, denk ik dat dit agendapunt voldoende behandeld is. Ik concludeer dat dit stuk rijp is om in de raad te behandelen. Ik denk dat ik dat mag concluderen. Ik concludeer ook dat de heer Van Iersel wellicht in de raad nog met een voorstel terugkomt. Ik constateer het voorzichtig. En we hebben ook reeds kunnen constateren dat de heer Kouwenberg dit graag als B-stuk naar de raad wil doorgeleiden. Dus dat wil ik u voorstellen. Wat ons op de agenda brengt bij agenda punt 4. De vaststelling van de verordening wet inburgering gemeente Goorle 2011. De wet inburgering is recentelijk gewijzigd. En als gevolg daarvan moet ook de daaronderliggende verordening in onze gemeente gewijzigd worden. Wie wil daarover het woord? Ik zie een aantal vingers. Dan heeft mevrouw Immink het woord. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb naar aanleiding van het voorstel een aantal vragen. Als ik kijk naar pagina 2, zie ik in de laatste grote alinea iets staan over de eigen bijdrage. Daarin staat omschreven dat met betrekking tot de eigen bijdrage is er geen redelijke grond om onderscheid te maken tussen de inburgersplichtingen en vrijwillige inburgeraars. En even later is volgens mij het eigenlijk te lezen dat de eigen bijdrage alleen maar is bedoeld voor de vrijwillige inburgeraars, terwijl het in de verordening niet staat. Er staat namelijk in de verordening zelf dat het is bedoeld voor de inburgersplichtingen en de vrijwillige inburgeraars. Dus misschien dat het kan worden aangepast op pagina 2, als ik het tenminste goed lees. Voor de rest stelt u voor op pagina 3 in de verordening om de bestuurlijke boete te verhogen. En ik vraag me, denk ik, in alle redelijkheid af hoe dat in hemelsnaam haalbaar is bij mensen die inburgersplichtig zijn of vrijwillig inburgeraar zijn, die vaak al op een bijstandsniveau zitten, hoe dat je daarin zo'n grote boetes kunt gaan verhogen. Pagina 3 en in de verordening. Volgens mij artikel 9. Dan vraag ik me af, als ik kijk naar de verordening zelf, wat het verschil is tussen artikel 6 en artikel 15. Volgens mij is er namelijk geen verschil, is dat hetzelfde artikel. En wat ik lees bij artikel 6 en artikel 15 is onder lid 2, staat daar, ik pak hem er even bij, op aanvraag van de inburgersplichtige kan de eigen bijdrage in maximaal 10 termijnen worden betaald. Moet daar ook niet bij staan bij de vrijwillige inburgeraar? Is dat hetzelfde? Vraag ik me af. Dat was het zover.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De SP vindt dat de inburgering vooral een menselijk gezicht moet houden en dat het niet te veel een PVV-kleurtje moet gaan krijgen. Ik schrik als ik zie dat mensen een hoge geldboete kunnen krijgen als ze het examen niet halen. Het is wel goed dat daartegenover de teruggave van €270 staat als mensen wel slagen. Maar nog even over de boetes. Mevrouw Immink had het daar ook al over. Pagina 9, artikel 9. Er wordt gesproken over maximale bedragen. Dat betekent dus ook dat er een ondergrens is. En welke norm wil onze gemeente hanteren? De ondergrens of de bovengrens? Wat mij verder opvalt is dat ook de vrijwillige inburgeraars een boete kunnen krijgen. En daar schrik ik helemaal van. Wij vinden het jammer dat gekozen wordt voor een beleid dat mensen afremt. De SP vindt dat goedwillende mensen juist gestimuleerd moeten worden. En boetes vinden we echt ongepast.
Dank u wel, meneer De Brouwer. Geugen.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 2 staat bij dat volgens artikel 12 een vrijwillige inburgeraar een jaar moet wachten. Het is jammer dat mensen een jaar moeten wachten, terwijl er is schijnbaar niks aan te doen. Maar ik zou er graag toch aandacht voor willen geven dat dat wel vervelend is voor die mensen, dat ze dan een jaar in de bank moeten zitten. Daarnaast heb ik nog een vraagje op bladzijde 15. Daar worden importbruiden achtergesteld. Ik neem aan dat de gemeente Goorl dat niet doet, gezien de geringe mensen die van de regeling gebruik maken. Dat was het.
Die laatste vraag mag die nog een keer.
Op pagina 15, dat staat onder bij artikel 19. Op grond van artikel 19a2 lid en dan iets verder staat eronder. Dit artikel vormt verder uitwerking van deze verplichting. In het derde lid is een verbijzondering aangebracht om de schaarse middelen die de gemeente heeft zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Deze verbijzondering richt zich op het achterstellen van importbruiden. Vorige week was op televisie iemand die dus een importbruid had en die kon toen niet meteen werken. Als je zag wat voor depressies dat teweeg kan brengen, vind ik dat je hier dus importbruid ook niet achter moet stellen. Als dat niet hoeft, via de wet.
Dank u wel, mevrouw Van der Brand.
Ja, misschien meer naar aanleiding van dit stuk en dan ook het stukje van wat mag het kosten. Op zich prima om ook de vrijwillige inburgering ook daadwerkelijk vorm te geven. Nu wordt hier melding van gemaakt dat er in ieder geval het binnen het huidige budget kan. Tot 2014. Op dit moment 8 personen die daar eventueel van aanmerking komt. Maar hoe ziet u deze verordening met de ontwikkelingen die ook vanuit het Rijk naar ons toe komen? In het kader ook van de financiële aspecten. Dus betekent dit dus eenmalig tot 2014 en dan is het einde verhaal?
Wethouder Sperber, ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, veel vragen voor een ding. Wat in feite gewoon een aanpassing is naar aanleiding van de wijzigingen die in de wet zijn voorgeschreven. Ik begrijp natuurlijk wel dat dit ook een mooie aanleiding is om eens een keer goed te kijken van wat houdt dat nou eigenlijk in die inburgering en waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Ik zal eens kijken in hoeverre ik het allemaal meteen kan beantwoorden. Dat ga ik zeker proberen. Met de eigen bijdrage, zegt mevrouw Immink, is er in feite geen verschil tussen vrijwilligen en de inburgeringsplichtje. Dat klopt. Ja, maar het lastige is in de verordening. Oké, dan moet dat. Dus dat zullen we dan wat explicieter in het voorstel opnemen. Daar heeft u gelijk in. De bestuurlijke boete. Ik weet niet of die. Of die nou hoger is geworden, klopt dat? Ah. Nou, ik kan daar niet een antwoord op geven waarom dat dan zoveel hoger moet zijn. Behalve dan het feit dat we gewoon straks geen geld meer hebben voor heel die inburgering. Maar dat is pas na 2014. Dus ik kan me voorstellen dat we daar nog eens even naar kijken waarom dat hoger is.
Nou, dat is met name denk ik gewoon een praktisch oogpunt. Van een kale kip kun je volgens mij niet plukken. En ik vraag me af wat dan de kosten en de batenverhouding zijn.
Ja, je moet je ook wel realiseren, want mevrouw Eikelenboom had ook een opmerking over die bestuurlijke boete. Misschien kan ik dat ook in één keer doen. Voor zover ik weet wordt daar op dit moment, hebben we nog nooit een boete opgelegd. Het is een soort stok achter de deur. Het minimale is nul en is voor zover ik weet tot nog toe steeds ook gehandhaafd. Dus wat dat betreft is het meer bedoeld als een soort stok achter de deur, als een daadwerkelijk uitvoeringspunt.
Voorzitter, in het stuk staat dat het eenmaal al is opgelegd. Dus.
Nou ja, dat zal dan de uitzondering zijn geweest. Ik weet niet of meneer Hendricks, weet u van meer gevallen zijn? Ja, anders kom ik. Ja. Voorzitter, kan de heer Hendricks er even bij komen?
De heer Hendricks mag altijd aanschuiven.
Misschien even om gelijk in te gaan op de vraag van mevrouw Immink. inburgeraars zijn natuurlijk niet per definitie allemaal kale kippen.
Ik zeg alleen dat je van een kale kip niet kunt plukken.
Goed, ik wil eventjes even verder kijken. U zegt over artikel 6 en 15, daar zit geen verschil tussen. Ik ga zelfs verder, 7 en 16 volgens mij ook niet. Maar toen ben ik gaan kijken, want u triggerde mij daar net van tevoren al op. Dus ik denk, nou, we kijken, want we hebben toch een zeer zorgvuldige ambtenaar die hiermee omgaat. En dan zie ik dat het ene gaat over voorziening aan inburgeringsplichtigen, hoofdstuk 2. Artikel 15 valt onder hoofdstuk 3. Nee, sorry, hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 gaat over de vrijwillige inburgeraars. Daar komt heel veel overeen. Dat staat in het voorste stuk ook al. Het zal ongetwijfeld wettelijk wel nodig zijn om het te scheiden. Dus ik denk dat dat de verklaring is daarvan. Maar u had me van tevoren gewaarschuwd, dus ik kon het gauw opzoeken. Ik zag het zelf in de eerste instantie ook niet meteen. U zegt in lid 2, op aanvraag van inburgeringsplichtigen kan de eigen bijdrage maximaal 10 termijnen worden betaald. Staat in artikel 15. Artikel 6. Zou dat dan moeten zijn? Ja, ik snap eigenlijk niet goed wat nou de vraag was. U zegt en de vrijwilliger. Ja, ik denk.
Nee, maar volgens mij, u geeft net aan dat het ene, dat ze allebei onder twee andere hoofdstukken vallen. Maar als ik daarop dan terugkom, dan is denk ik, maar het is gewoon misschien peanuts, maar het is wel een verordening. Even kijken hoor, lid van artikel 15 en artikel 6, lid 3 niet klopt. Dan moet je een van die twee benoemen waar het over gaat in het hoofdstuk.
In artikel 5.
Dus gelijk heb ik denk dat in artikel 15 lid 2 het woord inburgeringsplichtige moet veranderen.
Dit is een copy-paste effect, heeft hier zijn werk gedaan. Dat moet inderdaad veranderd worden in vrijwillige inburger. Hè? Wat ook inhoudt dat in lid 3 ook het woord inburgeringsplichtige kan verdwijnen.
Ja, dat klopt. In lid 3 is dat ook zo, ja. Kan dat woord wegvallen. Dan krijg je met dezelfde artikelen voor twee verschillende hoofdstukken. Ik ben bang dat dat aan copy-paste wordt toegepast. Mevrouw Eikelenboom heeft het over het menselijke gezicht en het PVV-gehalte. Ik ben geen lid van de PVV. Ik denk ook niet dat dit vanuit de PVV geschreven is, maar gewoon vanuit de richtlijn, vanuit de wet inburgering. Dus dat laat ik verder aan u. Over de geldboete hebben we zojuist al had gereageerd. Volgens mij was het dan ook. Kijk, als je op een gegeven moment als vrijwillige inburgeraar ook dat traject ingaat, wordt er ook betaald door de gemeenschap. Dus als je het niet haalt, dan is dat best sanctioneerbaar. Waarom zou dat niet zo zijn? De heer De Brouwer, 1 jaar wachten voor men mee kan doen. Voor zover ik weet hebben we een soort prioriteit aangesteld. Is dat jaar gewoon even daar ingebracht, omdat we niet gewoon iedereen in één keer in het traject mee kunnen nemen. Dus, het staat nogal onder druk overigens op dat moment. Dan het achterstellen van de importbruiden. Ja, dat constateer ik met u, maar op een gegeven moment moet je roeien met de riemen die je hebt. En mevrouw Van den Brand die zegt, is het na 2014 einde verhaal? Dat weten we niet, voor zover het er nu uitziet, komt er dan geen rijksvergoeding meer. Dus dan zal of de verplichting vervallen, maar dat weten we nog niet, of de inburgeraar zal het waarschijnlijk zelf moeten gaan betalen. Oh ja, dat is nog een derde optie. De gemeente zal het kunnen gaan betalen. Ja, dat is de inburgeraar.
Maar goed, heeft u dan in de meerjarenbegroting daar een bedrag voor geraamd als de laatste optie zou kunnen komen? Oftewel heeft het college hier al, of gaat het college hier op korte termijn een standpunt innemen richting de raad? Bij een voorzet komen.
In de meerjarenbegroting hebben we dit nog niet verwerkt, maar we houden er rekening mee dat de wet inburgering per 1 januari 2013 komt te vervallen. Dat is in het kader van de participatiebudget is dat aangekondigd. Vanaf dat moment gaat het zogenaamde sociaal leenstelsel van toepassing worden. Dat betekent dat de inburgeraar voortaan een lening kan sluiten als hij de kosten van inburgering zelf niet kan betalen. De rol van de gemeente is op dit moment onduidelijk daarin. Waar hier gesproken wordt over de kosten tot 2014, gaat het over de inburgeringsactiviteiten die wij aanbieden tot en met 31 december 2012. Want alles wat wij doen tot en met 31 december 2012, zullen wij ook in 2013 en 2014 nog moeten bekostigen. En de regeling zoals die nu is, die houdt rekening met een afrekening achteraf. Dus als er in 2011 of 2012 een traject start, en dat wordt in 2013 of 2014 met succes afgerond, dan leidt dat tot een extra rijksbijdrage waarin we dan die kosten ons nog kunnen dekken. Maar in de meerjarenbegroting hebben we de wijzigingen van alles wat het kabinet bedacht heeft vorig jaar nog niet kunnen verwerken. Dat geldt niet alleen voor de wet inburgering, maar dat geldt ook nog over een aantal andere zaken.
Is het dan juridisch zo dat op het moment dat die nieuwe wet intreedt, vanaf 2013 overrolt u deze verordening. Dus de verordening kan gewoon in stand blijven tot al die zaken zijn afgewerkt.
Dat zal in de nieuwe wet geregeld worden, onder andere.
Dankjewel. Ik denk dat daarmee alle vragen en opmerkingen uit de eerste instantie beantwoord dan maar gepareerd zijn. Is er behoefte aan een tweede ronde? Antwoord ja. Dan heeft mevrouw Eikelenboom het woord. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ook voor mij is duidelijk dat dit geen PVV-voorstel is, maar we zien wel dat het beleid duidelijk is aangescherpt, omdat we nu opeens gaan praten over boetes. Ik kom nog even terug op de kale kippen. Op pagina 6, bij artikel 3, daar wordt een doelgroep genoemd en dat zijn mensen met afwezigheid van inkomsten uit werk of uitkering. Ik krijg toch de indruk dat dat mensen zijn die dicht bij het type kale kip zitten. En dan vraag ik me af hoe zij een boete van 1000 euro zouden kunnen betalen. En ik vind dat echt geen bedrag. Ik heb net de wethouder horen zeggen dat de ondergrens 0 euro zou zijn. En de SP is absoluut geen voorstander van boetes. Dus wat ons betreft wordt 0 euro de norm.
Mevrouw Emmink.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik kom nog even terug op de bestuurlijke boetes. Want als ik het goed heb begrepen, inderdaad, van mevrouw Eikelenboom van de wethouder, is er een ondergrens aangegeven van 0%. Maar als ik kijk naar artikel 9. Ja, als ik kijk naar artikel 9 van de verordening, zie ik geen maximaal tarief staan, maar gewoon de bestuurlijke boete bedraagt 40% of 80% of 20% en niet maximaal. Dank u wel, dat was het zover.
Wethouder Sperm.
Mevrouw Eikelenboom geeft een verklaring af en die neem ik voor kennisgeving aan, want er is verder geen vraag volgens mij.
Nou, de vraag is wel hoe mensen zonder inkomen en zonder uitkering een boete van 1000 euro kunnen betalen. Dat is een vraag.
Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ze die opgelegd gaan krijgen. Want het artikel waar u op staat is, wie zijn de doelgroepen? En in die doelgroepen zitten dus ook mensen met een heel laag of slecht inkomen. Maar dat wil niet zeggen dat die dan dus ook die boete opgelegd krijgen.
Nee, maar dat is niet uitgesloten.
Nee, dat is niet uitgesloten.
Ja, want verderop op pagina 9 wordt...
Het kan best zijn dat mensen toch aantoonbaar van kwade wil zijn. En dan zul je daar toch een soort stok achter de deur moeten hebben, denk ik.
Maar op pagina 9 wordt heel duidelijk over boetes gesproken. Dus het zou ook die mensen kunnen overkomen. En ik denk dat dat geen gezonde situatie is voor die mensen. Dat we daarmee niet die mensen de goede kant op stimuleren.
Nou, dan moeten we even kijken naar, volgens mij, naar artikel 6. Artikel 9 lid 6, hoor mij ingepraat, die kijkt niet goed. staat het college, dat is een hardheidsclausule, hè? Kan een afwijking het percentage van de bijstandsnorm lager of hoger vaststellen tot het maximum van de in de wet vastgestelde maximumbedragen. Rekening houden met de ernst van de gedragingen, mate van verwijtbaarheid en individuele omstandigheden van de inburgeringsplichtige. Dat in feite het antwoord is waar ik net populair ook naar u gaf. En volgens mij bent u daarmee ook meteen beantwoord.
Mijn excuus, dat heb ik niet goed nagekeken. Stom.
Goed, dit gezegd zijnde, wilt u dit stuk doorgeleiden naar de raad? Ik denk dat het antwoord daarop ja is. Dan denk ik dat ik met name in de richting van mevrouw Eikelenboom moet kijken of dit een B of een A stuk wordt.
B stuk.
Dan geleiden we dit als B stuk door naar de gemeenteraad. Wat ons op de agenda brengt bij agenda punt 5. Twee verslagen van deze commissie. Van 14 juni en van 27 juni. Er hebben mij geen opmerkingen over die twee verslagen bereikt, maar het zou uiteraard zo kunnen zijn dat er toch opmerkingen over zijn. Te beginnen met het verslag van 14 juni. Mevrouw Aerts over het verslag van 14 juni. Ga je gang.
Op pagina 4. Bij het verslag van 14 juni geeft wethouder van Groenendaal aan dan... dat deze worden bij, even kijken, om middenin, dik gedrukt. Tevens zal het overzicht dat na de zomer aan de provincie wordt gestuurd over het IDOP, betreffende de voortgang van het IDOP, aan de commissie worden gezonden. Mijn vraag is eigenlijk, is daar al iets over bekend?
Wethouder van Groenendaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Aerts, u wordt wat dat betreft op uw wenken bediend. Het is zo dat wij vandaag, vanmorgen in BMW, dat stuk hebben vastgesteld. Dus daar wordt een overzicht gegeven van alle 13 projecten in het IDOP en de stand van zaken daarbij. We hebben daar al contact over gehad met de provincie, met onze begeleider die wij vanuit de provincie hebben. Of dat wel, dat het, deze verslaglegging op die manier wel goed en juist is. En die gaf ons aan dat het concept in ieder geval goed was. Vandaag is het in BMW vastgesteld. En ik zorg dat het met het verslag naar de commissie wordt toegestuurd. Dus komt eraan.
Dank u wel, wethouder. Anderen over dit verslag? U had nog een vraag, mevrouw Aerts. Ga uw gang.
Ja, die komt direct wel bij de vraag aan het college ook aan bod. Maar op pagina 13 van het verslag van 14 juni. Daar staat bovenaan bij de planning van het project Dorpsplein iets vertraagd. Zal echter binnen de subsidieperiode afgerond worden. En daar staat bij een eventuele uitbreiding van de Leibron wordt meegenomen in het project Dorpsplein. Maar ik zal daar direct verder die vragen nog over stellen over die informatie die we gehad hebben. Maar hier staat dus al in het verslag van 14 juni dat de uitbreiding van de Leibron wordt meegenomen in het project Dorpsplein.
Ja, maar dat hebben wij ook allemaal kunnen lezen.
Eventueel. Ja, een eventuele uitbreiding.
Maar wat is uw vraag daarbij, mevrouw Aerts, of uw opmerking?
Ja, ik wil daar direct bij aansluiten. Ik wil het even opmerken dat het hier al in de notulen staat.
U loopt vast op de zaken vooruit, prima. Dan is het verslag van 14 juni daarbij vastgesteld. Constateer ik met u nog wel dat op de toezeggingenlijst die daar aangehecht is... Een flink aantal toezeggingen is afgewerkt. Die zal dus ook van deze lijst verdwijnen. Ik zie dat er voor mijn persoon nog één open staat. En dat zal in het volgende presidium aan de orde komen. En dan zijn er nog twee. De laatste twee staan nog open. En ik wil de verantwoordelijke wethouders vragen hoe het met die twee zaken staat. En ik zie dat de heer Sperber...
Ja, ten aanzien van wanneer kindercentra als risicovol worden aangemerkt, dat antwoord is volgens mij doorgestuurd nog voor de vakantie.
Volgens u, maar volgens onze administratie is daar iets misgegaan.
Nou, dan zullen we even, dan zoeken we die even terug. Want volgens mij is daar wel degelijk naar gereageerd, al vrij snel naar de raadsvergadering.
Dat zal nagezocht worden en wordt uiteraard dan nog verspreid. Wethouder van Groenendaal over de stichting Z.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij hebben contact opgenomen met de stichting Z. Die zien wel met de vraag of zij mogelijkheden zien in het kader van het leerlingvervoer. Daar zouden volgens de stichting Z bepaalde mogelijkheden zijn en binnenkort volgt daar een ambtelijk een gesprek mee. Dus daar kom ik nog verder op terug. Maar in ieder geval, de contacten zijn gelegd en we gaan in gesprek met die mensen.
We zullen de toezegging van de lijst afhalen en u zult uit eigen beweging de commissie van dit dossier op de hoogte houden. Wat ons brengt bij het verslag van 27 juni. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Ik constateer van niet. Dan is dat verslag ook bij deze vastgesteld. En daar hing één toezegging onder en die is afgedaan middels een raadsinformatiebrief. Wat ons op de agenda brengt bij agenda punt 6, de inlichtingen van het college. Ik zie dat wethouder van Groenendaal ons iets in te lichten heeft. Ga u gang.
Ja, dank u wel. Het gras werd me net al voor mijn voeten weggemaakt betreffende het IDOP-verhaal wat ik even wil meedelen, dat jullie daar die informatie bij het verslag krijgen, maar dat hebben we net over gehad. Dan heb ik nog een informatie betreffende de renovatie van de sportvelden. Daar zijn we hard mee aan de slag. We hebben met de clubs afgesproken dat er een nieuwsbrief komt om hun te informeren, om hun leden te informeren naar de stand van zaken. Want ook bij de leden van de diverse verenigingen natuurlijk wordt er gevraagd naar de stand van zaken. Die informatiebrief of die nieuwsbrief die zal ook uiteraard naar de commissieleden zo snel mogelijk komen.
En wanneer mogen we die verwachten?
Die wordt verwacht binnen nu en 14 dagen.
Prima. Dat waren de inlichtingen vanuit het college. Dan zijn we op de agenda aangekomen bij agenda punt 7. De vragen aan het college. En dan wil ik graag beginnen met de vragen van de SP. U had voor de raadsvergadering de vragen en de antwoorden reeds ontvangen. Maar gezien de korte termijn is er besloten om ze vanavond te behandelen. Dus de vragen, de antwoorden en naar aanleiding daarvan. Wie wenst naast, denk ik, iemand van de SP het woord hierover? We gaan het eerst even over die set vragen hebben. Uw vragen zijn daarna aan de orde, mevrouw Aerts. Ik zie mevrouw Eikelenboom en constateer dat zij de enige is. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden. Onze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Het is nou ook voor de gedupeerde clubs heel duidelijk waar de kink in de kabel heeft gezeten. Dat was bij Leiakkers. We vinden het uiteraard wel ernstig dat Leiakkers zich niet aan de afspraken heeft gehouden. En ik wil toch graag een reactie van de wethouder wat hij nu denkt nog te kunnen doen voor de gedupeerde clubs.
Wethouder van Groenendaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u heeft kunnen lezen, denk ik, mevrouw Eikelenboom, hebben we uw vragen beantwoord. En we hebben in aanhef daarvan eigenlijk al gezegd, wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken over de inpassing van de voormalige huurders in de Frankenhal. Want die afspraken hebben wij gemaakt en die liggen schriftelijk vast. Dus nu zijn er twee clubs die daarvan dreigden de dupe te worden. Enfin, ik heb u de clubs, die verenigingen zijn hier ook genoemd. Ik heb begrepen dat er op het moment voor alle twee de clubs een oplossing is gevonden. Weet ik nog niet helemaal zeker, dus, maar daar word ik morgen verder over ingelicht. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen wij alles aan proberen te doen om tot een goede oplossing te komen. Maar de informatie die ik nu heb, zou voor beide clubs een oplossing gevonden zijn. Maar we hebben binnenkort overleg met Lijstromen, of eigenlijk met Lijstromen. En dan gaan wij dit zeer zeker aankaarten natuurlijk, want het zijn afspraken, die staan zwart op wit. En dan kan het niet zo zijn dat één partij waarmee je afspraken maakt, afspraken schendt en niet nakomt. Want wij voelen daar ons ook mede verantwoordelijk voor, zoals ik u net al gezegd heb. Maar wij zullen dat in het overleg duidelijk naar voren brengen. En we hebben dat al naar voren gebracht, want er is een beheerder op de Frankenhal die zeg maar de uren toewijst. En dat regelt zeg maar welke verenigingen daar terecht kunnen. En daar hebben we uiteraard al zelf contact mee gezocht. Maar met Lijstroom zelf hebben we binnenkort een overleg waar dit zeker punt van aandacht zal zijn.
Nou, dat vind ik in ieder geval positief om te horen. Ik kan u wel zeggen dat de huidige oplossing voor één van de clubs in ieder geval niet optimaal is. En nou, ik ben blij dat u het bij lijststromen nogmaals dat u de aandacht voor wil gaan vragen. Maar ja, ik vraag u nu een beetje in de glazen bol te kijken. Denkt u dat er toch nog mogelijkheden zijn voor de clubs dat toch wel weer terugkomen op hun oude avond?
Ja, ik ben van mening nogmaals, een afspraak is er om nagekomen te worden. Die afspraak die hebben we met z'n allen met ons volle verstand gemaakt en ondertekend. Dus daar hou ik ze gewoon aan. Dus en als er één club is zoals u nu aangeeft die niet helemaal tevreden is, dan zou ik daar graag mee in contact treden. En dan wil ik daar wel actie op ondernemen.
Prima, daarmee zijn.
Ja, het antwoord is heel duidelijk. En nou, ik vind het heel positief dat de wethouder zegt van we gaan Lei Akkers zeggen dat ze zich aan de afspraken moeten houden. Dus wij wachten dat voor de rest af. Dank u wel.
Prima, daarmee zijn deze vragen afdoende behandeld. Mevrouw Aarts had reeds aangekondigd dat ook zij één of meerdere vragen aan het college heeft. Zijn er nog anderen die dat hebben? Antwoord ja. De heren Snels en Hendricks. Mevrouw Aarts heeft het woord. Geuger.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij ontvingen 15 september raadsinformatie over accommodatieonderzoek Riel en aanpassing van Leibron. In die raadsinformatie wordt... melding gemaakt van een collegebesluit. Er waren drie scenario's waaruit gekozen zou kunnen worden. En er was al geconcludeerd door HEVO dat het toekomstscenario 3 de meeste gebruiksmogelijkheden opleverde. Echter zat daar natuurlijk een geldbedrag aan verbonden. De SCAR, de Stichting Sociaal Culturele Accommodatie Riel en de KBO hadden ook hun voorkeur aangegeven voor scenario 3. En hebben ook gezegd, scenario 2 heeft zoveel minpunten dat je liever dat geld niet uit kunt geven. Nu staat hier gemeentelijk standpunt en besluit college. Nou, gemeentelijk standpunt, ik kan me niet herinneren dat wij als raad voor een scenario gekozen hebben. Dat haalde ik er net aan van in het accommodatieonderzoek zou gekozen worden. In de begroting 2011 stond er dient door het college en de raad nog besluitvorming plaats te vinden over deze scenario's. Dit is voorzien in november 2010. Wij hebben gekeken naar al die vergaderingen, maar wij kunnen nergens een keuze, nergens het onderwerp in de raad tegenkomen. Het kan wel zijn dat het college erover gesproken heeft, maar ik kom het onderwerp nergens in de raad tegen. Dus we hebben daar geen raadsbesluit over genomen. Dan vind ik het een beetje onduidelijk als er in een raadsinformatiebrief die ook naar de SCAR gegaan is, staat dat vooruitlopend op nadere besluitvorming over het accommodatieonderzoek heeft uw raad besloten om in de begroting 2011 een bedrag van 43.000 te reserveren voor de uitvoering van scenario 2. Onze raad heeft helemaal niks besloten daarover, over dat scenario. Dus onze vraag is, komt dat stuk nog in de raad? Mag de raad daarover besluiten of is dit een collegebesluit? Ik heb ergens gelezen dat het in de vergadering van 28 november geagendeerd wordt bij de commissie Welzijn als ingekomen stukken. Hebben wij hier nog een discussie over of wordt daar verder helemaal niet meer over besloten? Het was ons erg onduidelijk en we zouden heel graag duidelijkheid hebben hierover van de wethouder.
Nou, ik begin met te zeggen dat u uw eigen agenda bepaalt, zowel als raad als als commissie. Dus als u daar een discussie over wil voeren, dan is het aan u om dat op de agenda te zetten. Dus u hoeft niet op de wethouder te wachten tot hij ergens mee komt. Als u het wil agenderen, dan probeer ik dat in het presidium voor u voor elkaar te boksen.
Het is jammer dat het dan pas op de agenda komt bij de commissie Welzijn van 28 november. Want daarvoor hebben we de begrotingsvergadering gehad. En ja, is toch erg jammer dat je dan niet de mening van de raad kunt peilen van hoeveel geld hebben wij over voor scenario 3. Of kiezen we überhaupt voor scenario 3? Of zijn we het eens met de wethouder voor scenario 2? Kijk, daar hangt een financieel plaatje aan. Dus het zou eigenlijk wel prettig geweest zijn als we die bespreking van tevoren hadden gehad.
Maar daar is het nu te laat voor, ben ik bang.
Je kunt toch nog een initiatiefvoorstel in de Raad van Oktober brengen? Dan wordt het ook besproken. Dus je hebt het zelf in handen. Je bent bij 6 man. Nou, en die steun die kun je wel vinden, die om 10 te krijgen.
Wijze raad van de heer Kouwenberg.
We zullen dat in de fractie bespreken, meneer Kouwenberg.
Dat was het namens u, mevrouw Aert. Dan is het woord aan de heer Snels. Ga u gang.
Wel, dankjewel, voorzitter. Ik heb nog even een vraag voor de heer Van Groenendaal. In het verslag van 14 juni komen we nog even terug op een stukje van de renovatie van de sportparken. En daar staat ook onder andere bij, ook bijvoorbeeld omtrent kunstgras. We hopen na zomer hier meer over te kunnen zeggen. Nou, zo moet het nog wel na hier van Groenendaal. Maar kunt u mij eventueel op de hoogte stellen van wat de status precies is? Of kunnen wij die eventueel verstrekt krijgen? Dankjewel, voorzitter.
En de heer Hendricks, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Snels die maait natuurlijk het gras voor mijn voeten weg, hè, met zijn sportpark. Alleen, ik wil het eigenlijk graag wat breder trekken. We zouden door het college regelmatig een update krijgen over de renovatie van het sportpark, gezien het belang van het project. En vandaar ook mijn vraag of de wethouder in algemene zin iets kan vertellen over de stand van zaken omtrent sportparkrenovatie. En ook ik heb zitten bladeren in de notulen van, van de commissie van 14 juni. En dan zag ik een. Toen heeft de wethouder ons geïnformeerd over het feit dat er een. De advocaat van tennisvereniging Riel een brief had gestuurd. En met een claim erin en dergelijke. En dat hij daarover op korte termijn een gesprek zou hebben met de tennisvereniging. En wellicht kan hij daarover hier ook iets vertellen. Of dat al die dreigende claims nog valide zijn en dergelijke. Dankjewel.
Wethouder Van Groenendaal, het is aan u.
Dank u wel, voorzitter. We beginnen met mevrouw Aerts. Mevrouw Aerts die heeft een paar vragen gesteld, tenminste over de raadsinformatie die naar de raad is gestuurd betreffende de leidbron, om het zo maar te zeggen. Het is zo, mevrouw Aerts, het college wijst een uitbreiding van de leidbron niet van de hand, direct. Wij willen graag onderzoeken, maar dat heb je kunnen lezen, het staat in het stuk, wat de mogelijkheden zijn om de functionaliteit van de leidbron te verbeteren en welke meerwaarde een uitbreiding aan de voorzijde biedt. Die afspraak hebben wij ook gemaakt met SCAR. Een en ander hebben wij ook wel kort gesloten. Dat moet natuurlijk passen in het huidige bestemmingsplan en in de wet WABO, zo genoemd. Afhankelijk van die uitkomst van het onderzoek wat we aankondigen, is er mogelijk sprake van een ruimere aanpassing van scenario 2. We hebben echter wel als college besloten dat we niet overgaan tot een uitbreiding van de leidbron met de ruimte van 100 vierkante meter, omdat dat niet past binnen het budget wat de raad heeft vastgesteld. En de raad heeft vastgesteld een budget van 43.000 euro. Er is aanvullend onderzoek gedaan. Waarom is dat Nee, ik moet het goed zeggen. Er is een rapport van HEVO uitgekomen. Dat rapport van HEVO dat is besproken met zowel de SCAR, de KBO en de klankbordgroep van het IDOP. In eerste instantie was men het met die conclusies en aanbevelingen uit het rapport eens. Nadien heeft de SCAR gevraagd om aanvullend onderzoek, wat werd onderschreven door zowel de KBO als de kleinbouwgroep van Tidop. Even goed uit mijn woorden komen. Uit dat onderzoek is gekomen dat die drie partijen, zoals ik u zojuist noem, de wenselijkheid groot achten om tot een uitbreiding te komen voor die middelgrote groepen in de leidbron. Daar hangt een kostenplaatje aan van 2 ton. Uit het onderzoek is ook ruim vast komen staan.
Mag ik even interroperen? Dat kostenplaatje van 2 ton, dat is niet helemaal duidelijk.
Ja, dat is dan uw interpretatie. Maar in ieder geval, wat ons betreft, hangt daar een kostenplaatje van 2 ton aan. De raad heeft 43.000, ja, precies het bedrag weet ik niet, daarvoor gevoteerd. Daarnaast hebben wij ook geconstateerd, staat ook in het rapport van HEVO, die middelgrote zaal die zouden wij prachtig kunnen realiseren in de multifunctionele ruimte van de Brede Schoot. Hoeven we geen 2 ton uit te geven. Als we zien, uit onderzoek is ook gebleken, staat ook in het rapport van HEVO, dat er 5 à 6 keer per jaar gevraagd wordt om een zaal voor middelgrote groepen. Dan vinden wij het onzin, of onzin, dan vinden wij het te gek voor woorden om daar 2 ton voor uit te gaan geven. Terwijl we het Dorpsplein en de uitstraling van de leibron en eventueel de functionaliteit van de leibron op kunnen knappen met een bedrag van eventueel 43.000 euro of misschien iets meer. En vandaar dat het college dit besluit genomen heeft. Dus daar in samenhang mee. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar nogmaals, u bepaalt uw eigen agenda en als u daar iets mee wilt, dan moet u dat uiteraard actie ondernemen, laat ik het zo zeggen. Dat is het antwoord op die vraag in ieder geval.
Oh, ja.
Op u bepaalt zelf uw eigen agenda, zoals de voorzitter zelf al aangaf. Dus,
Maar ik heb ook opgemerkt dat in uw brief staat dat de raad besloten heeft. En de raad heeft niet besloten. Ik vind dat zulke informatie niet in zo'n brief mag staan.
Ja, dat is uw mening. De raad heeft impliciet wel besloten bij het vaststellen van de begroting. Daar heeft de raad besloten.
Ik ben het daar niet mee eens. De raad heeft een geldbedrag gegeven, maar er stond heel duidelijk bij de begroting dat over de keuze van de scenario's bij het accommodatieonderzoek nog beslist zou worden. En daar zou in de raad over gesproken worden. Nu heeft het college een beslissing genomen. Het kost geld. Wij hebben weinig geld, dat weten we. Ja, daar wordt dan alles maar aan opgehangen, maar de raad heeft hier nog nooit over gesproken.
Daar krijgt u nog alle kans voor.
Zo'n brief naar het SCAR-bestuur voorbarig, die mededeling. Het moet duidelijk zijn dat niet alleen het college een mening heeft, maar dat de raad ook kan zeggen van, wij moeten daar nog over besluiten.
Dat mag u ook.
Ja, maar dan moet er niet in de brief staan, de raad heeft besloten.
U hebt besloten, impliciet.
We hebben geld gereserveerd, maar we hebben geen scenario gekozen.
Maar door...
dan kiest u toch impliciet voor scenario 2, als u die 43.000 euro vaststelt?
Nou,
nee, maar ik wil toch even mevrouw Aerts bijvallen. Als het inderdaad zo is dat in de raad daar die toevoeging is, dan heeft zij gelijk. Dan is dat nog niet een besluit van de raad geweest. Alleen maar in ieder geval het minimale bedrag te reserveren. En meer is het niet geweest, begrijp ik van haar.
Ja, dat is gebeurd. En het college heeft gemeente mogen concluderen dat daarmee scenario 3 van de baan is. Omdat het 5 keer zo duur is dan het bedrag dat er ligt. En ik constateer dat u daarover van mening verschilt. En dat is uw goed recht.
Staat uiteraard mevrouw Aerts of leden van deze commissie en de raad vrij om dat aan de orde te stellen natuurlijk. Dat is vrij logisch.
Ik hoop wel dat het de volgende commissie wel zijn in ieder geval geaudineerd wordt.
Ja, dat maakt u zelf uit.
U heeft bij deze het verzoek geuit en ik zal dat uiteraard in mijn achterhoofd meenemen. Gaat u verder? Of wilde de heer Hendricks hier nog op inhaken? Want dan kunnen we deze vraag meteen afsluiten.
Ja, ik wilde er in zoverre op inhaken dat ik, wat er vooral nu speelt, is dat er ook een stuk onduidelijkheid is ontstaan. Hè? De raadsinformatie wordt opgebouwd met name vanuit conclusies en scenario's die in het rapport van HEVO zijn gesteld. Dat rapport is van 19, het laatste stuk is van 19 oktober 2010, zo even uit mijn hoofd. Ondertussen gaat de tijd voort, er loopt een IDOP-traject en dan gaan ook een aantal dingen door elkaar spelen. Hè? Want het steeds vaker wordt functionaliteit, aanpassing van lijnbron, die wordt in verband gebracht met reconstructie, mogelijke reconstructie van Dorpsplein in het kader van IDOP. Dus volgens mij ontstaan er nu gewoon andere, als ik zo eens aanhoor, hè, en ook in het Rielse en de voorzitter van SCAR zo eens aanhoor, dan denk ik dat er andere behoeftes en andere inzichten zijn gaan ontstaan. En we krijgen hier een stuk raadsinformatie voorgelegd dat echt opgebouwd is vanuit het HEVO-rapport. Maar het feit is dat we 43.000 euro gereserveerd hebben. En dan maken we natuurlijk als raad, kunnen we zelf daar invulling aan geven. Om zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften die bij de leibron ontstaan. Want die functionaliteitsaanpassing zoals die ooit in dat rapport is bedoeld, is volgens mij ook een heel andere dan het aquarium wat ze graag aan de voorkant eraan zou willen hebben. En wat nu als functionaliteitsaanpassing verkocht wordt. En hetzelfde geldt voor die middelgrote groepen waar dan behoefte aan zou zijn en waar 5 à 6 keer per jaar om gevraagd wordt.
Dat wordt daar wordt nu iedere week om gevraagd, maar dat is ook een vernieuwing sinds 2010.
Volgens mij wordt er nu veel meer gevraagd, vraaggericht, vanuit de leibron. Dat ze door middel van extra vierkante meters hun kbo-functie op de begane vloer veel beter kunnen uitvoeren. Kortom, ik denk dat het vooral een stuk onduidelijkheid is waar ook al uw vragen uit voortkomen en de verbazing. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat ik weet niet of het nou een college moet zeggen of wij, maar dat we goed vaststellen, nog een keer, wat nu werkelijk daar met dat geld gedaan kan worden. En even laat ik even het midden of we dan daar genoeg geld voor hebben. Maar ik denk dat we moeten oppassen dat het niet zo gaat worden dat ergens gaat leven dat men in Riel voor 2 ton een kubus bovenop op de leibron wil zetten. Want volgens mij is dat totaal op dit moment geen wens meer van die stichting. En zo lijkt het wel als je dit stuk leest
op pagina 1 onderaan. Stichting Scar en KBO Riel hebben een voorkeur voor scenario 3 uitgesproken. Ik zeg niet dat ze dat nooit gedaan hebben hoor, maar of dat nu nog aan de orde is, dat durf ik dan hier vanaf deze plek te betwijfelen. En ik denk dat het daar een beetje alle consternatie over ontstaat.
Nou, ik denk in ieder geval dat het heel belangrijk is dat wij hier als raad ook een keer over te spreken komen. Dus als de voorzitter het mee wil nemen naar het presidium. En ja, wij zullen als partij nog even kijken of we misschien met een initiatiefvoorstel komen.
Ja, inderdaad. Als u het op korte termijn wil bespreken, zult u bij de voorzitter van de raad moeten zijn om het nog geagendeerd te krijgen. Als u die termijn te kort vindt of u wenst geen initiatiefvoorstel in te dienen, dan ben ik uiteraard bereid om het voor te leggen aan het presidium om het de volgende keer te agenderen, uiteraard. Dus ik wacht eerst uw handelingen af, alvorens ik actie onderneem. Wethouder van Groenendaal, gaat u verder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan waren er nog twee vragen gesteld door de heer Snels en de heer Hendricks. De vraag van de heer Snels, het verslag van 14 juni refereert hij aan het kunstgraad. Hoe staat het daarmee? En dat borduurt de heer Hendricks op voort om mij te vragen om de stand van zaken. Nou, het is zo, zoals u weet, hebben we met alle clubs aan de hand van wat er door de raad is vastgesteld, inventarisatie gedaan. Er zijn de criteria, zijn de veiligheid, de capaciteit en de wensen van de vereniging. We hebben alles in beeld, we hebben de wensen van de vereniging uiteraard in beeld. We hebben wat er nodig is om de accommodatie te verbeteren, hebben we in beeld. Aan de hand daarvan gaan we nu op 17 oktober de eerste sessie doen. Dat willen we in 3 sessies doen met de clubs om te komen tot fine-tuning. En dat we in december met een plan van aanpak uiteraard naar een projectplan naar de raad komen. Binnen de gestelde kaders uiteraard die daarvoor zijn. We hebben ondertussen ook met de clubs een excursie gedaan, omdat u het had over kunstgras. We zijn op diverse plekken geweest te kijken, waar ze alle ervaring hebben met de aanleg van kunstgras en dergelijke. Dat hebben we ook gedaan en aan de hand daarvan kwamen we dus 17 oktober aan de slag. En dan moeten we dus in december moeten we tot fine-tuning komen en moet er een projectplan liggen. Dan ligt al wel een voorlopige, hoe moet ik dat zeggen, traject zeg maar gaande, dat we in ieder geval voor het einde van het volgende, nee, van het komende seizoen, van dit seizoen, sorry, moet het, dat we in ieder geval aan de slag zijn. Dus het is niet zo dat het ons streven is erop gericht om in ieder geval aan de slag te zijn voor het einde van dit seizoen. Ja, en het zou natuurlijk heel erg prettig zijn, maar nogmaals, dan loop ik vooruit op zaken die we misschien niet 100% kunnen waarmaken. Maar het zou toch prettig zijn als we in ieder geval in het stille seizoen zouden over kunnen gaan tot aanleg van kunstgras voor de vereniging. Maar goed, dat is even vooruitlopend op. Maar u krijgt de nieuwsbrief die ook naar de verenigingen gaat en naar hun leden, die komt uiteraard ook naar u toe. Dus dat kan ik wat dat betreft daarover zeggen. De tennisvereniging Riel, die waren het niet eens, dat weet u, hebben diverse keren hier ingesproken. Die waren het niet eens dat wij besloten hebben om niet tot renovatie van hun banen over te gaan. Daar hebben we toen, naar aanleiding van hun het inspreken hier in de commissie, zijn wij toen samen naar de notaris gegaan. Hebben wij samen een opdracht geformeerd om uit te zoeken hoe het precies zat met die erfpachtovereenkomst. De notaris heeft daar een uitspraak over gedaan. En die uitspraak die was dus voor de gemeente dusdanig dat wij als gemeente in ons gelijk stonden dat we dus volgens dat contract niet over hoeven te gaan tot renovatie van hun tennisbanen. Zij zijn het daar niet mee eens en dat is uiteraard hun goed recht. En zij hebben nu een civiele procedure aangespannen tegen de gemeente. En dat zit dus nu onder de advocaten. Dus wij wachten daar uiteraard de uitkomsten verder van af. Tot zover, voorzitter.
Daarmee de vragen voldoende beantwoord. De heer Hendricks heeft nog iets te voegen.
Ja, ik kreeg de kans niet om uit het sportpark. U ging vloeiend over in de tennisvereniging. En kunt u ook aangeven, we hebben een bepaald budget gereserveerd voor het sportparkrenovatie. En gaat dat ook allemaal nog naar wens? Of zegt u, nou, ik kom echt aan alle kanten geld tekort?
Wij hebben een taakstellend budget gekregen van de raad van 2,7 miljoen, als ik het zo goed uit mijn hoofd zeg. En dat is nog steeds de taakstelling.
Dat begrijp ik uiteraard. Maar het kan ook zo dat u tot de conclusie komt dat u wel erg weinig kunt doen. Ik ga er niet vanuit hoor, maar wellicht kunt u daar zeggen van nou, of we kunnen toch naar verwachting presteren zoals we dat vooraf voor dat geld hadden.
verwacht.
U kunt ervan uitgaan dat wij het hebben over die taakstellend bedrag van 2,7 miljoen. En mocht dat niet zo zijn, dan komen we uiteraard bij u terug. Maar wij houden ons aan de taakstelling van 2,7 miljoen. Want u weet, maar dat hoef ik hier niet uitgebreid te vertellen, hoe moeilijk het al is om de gemeentebegroting rond te krijgen, hoe we financieel het erg moeilijk hebben. Dus het zal niet zo zijn dat we hier even komen vragen om meer geld. Taakstellend 2,7 miljoen.
Eén moment. De heer Hendricks heeft gelijk. Er is een discussie geweest over hoeveel geld er beschikking moest gesteld worden voor onderzoekkosten, et cetera, et cetera. Daar hebben jullie toen een amendement op ingediend, dat er ingeperkt zou worden en daarbij eventueel overschrijden van die kosten, de onderzoekskosten, et cetera, et cetera. De wethouder terug zou moeten komen om te kijken of er meer onderzoekskosten gereserveerd zouden moeten worden van het bedrag. Dat was de echte vraag. Maar die 2,7 miljoen staat wel, maar het ging alleen over de onderzoekskosten, et cetera, et cetera. Die niet overschreden worden, dacht dat je dat bedoelde.
Nee, ja, daar ging mijn vraag niet over. Maar goed, want als dat zo was, dan zou het inderdaad ook teruggekomen zijn bij ons, denk ik, als ze er overheen waren gegaan over de onderzoekskosten. Dus,
Die zijn in ieder geval niet overschreden, want dan was ik zeer zeker teruggekomen naar u. We hebben het ook geprobeerd, maar dat weet u, dat hebben we hier ook kenbaar gemaakt, want er lagen al heel veel onderzoeken. Ja, dat heeft u zelfs toen in uw amendement, of heeft u dat aangegeven, van een wethouder, u heeft, of bij de wethouders, want we doen het project met twee, maar u hebt dat geld, zoveel geld niet nodig, en vandaar is dat ook afgerond, want er lagen al diverse onderzoeken, dus tot heden toe lukt dat prima.
Dank u wel voor deze beantwoording. Daarmee zijn alle vragen beantwoord, wat agenda punt 7 tot een einde brengt. Agenda punt 8, de stukken ter kennisname. Mevrouw Aerts, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Het eerste stuk ter kennisname is raadsinformatie betreft uitkomsten van de pilot bemoeizorg. Wij kunnen ons wel vinden in de motivatie van het college om daar verder niet mee door te gaan, geen extra FTE's daaraan te besteden. Alleen viel me bij het aan het einde van het stuk op dat er was 15.000 euro gereserveerd. Voor in de begroting 2011. Omdat die nu niet nodig zijn, worden die gelden teruggestort in de algemene weerstandsreserve. Maar komen die eigenlijk niet uit de WMO-pot?
Wethouder Speler.
Nee.
Kort, doch krachtig. Dat was het, mevrouw Aerts.
Over die integratie jeugdgezondheidszorg had ik nog wel een opmerking. We hebben een uitnodiging gehad om daar uitleg over te krijgen. En dat is op 18 oktober, maar dan hebben we een raadsvergadering, dus daar kunnen we niet naartoe. Dus we moeten op 20 oktober naar 's-Hertogenbosch of 12 oktober naar Veghel. Maar ik zou de medecommissieleden wel aanraden om daar te gaan luisteren, want het is wel heel interessant en je weet ook hoe het vervolg is. Dus dat was een aanbeveling.
En een goed plaatsvervangend voorzitter neemt bij de voorzitter de woorden uit de mond. Want ik had dit, als dit overigens bij agenda punt 8 de enige opmerking was van mevrouw Aert, wil ik met u verder naar agenda punt 9 de rondvraag en ik had u dezelfde mededeling. De GGD weet inmiddels dat op die datum hier een raadsvergadering gaande is. Dus, maar dat neemt niet weg dat commissieleden niet zijn de raadsleden, wellicht wel in de gelegenheid zijn om daar naartoe te gaan. En anders is het advies van mevrouw Aert zeer welkom om op een andere datum te gaan. Zijn er andere mensen die gebruik willen maken van de rondvraag? En het is wederom mevrouw Aerts. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde ook nog even attenderen dat we 14 oktober, of nee, wacht even, problem, niet 14 oktober, 4 oktober uitgenodigd zijn voor een wandeling met het platform Gehandicapten op Gorp en Rovert. Dus de mensen die, het zou wel heel fijn zijn als er van de raad wat belangstelling komt. Ik ga in ieder geval, maar de rest moet het zelf weten natuurlijk. Had
nou,
ik nog Aerts, een mee?
Er zijn ook nog mensen die gewoon moeten werken.
Ja, ik doe helemaal niks. Dus, ik had nog een opmerking, daar wil ik jullie attent op maken. Stichting Antenne de Twerren en het vrijwilligersteunpunt daar organiseert 14 oktober een tentoonstelling hier in het gemeentehuis om de vrijwilliger in beeld te brengen, extra aandacht te vragen voor de vrijwilliger. Alle organisaties die met vrijwilligers werken hebben een fotoreportage ingediend en die worden hier tentoongesteld. En het zou heel fijn zijn als je het vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt, dat daar veel mensen komen kijken.
Dus 4 en 14 oktober zijn wij weer onder de pannen. Zijn er anderen die gebruik willen maken van de rondvraag? Nee, dan sluit ik bij deze de vergadering en wens ik u allen wel thuis.